Boom, daar zijn we. Aflevering 77 gaat los met een heel speciale gast. Daar zit hij namelijk, Paul Buitink.
Hey. Welkom.
Welkom. Ik zal je even goed introduceren voor mensen die je niet kennen, wat nagenoeg onmogelijk is. Je bent tegenwoordig podcastmaker van het kanaal Holland Gold. Je bent ook natuurlijk directeur, mede-eigenaar Holland Gold. Je bent een soort van monetair fenomeen in de... Nou, ik denk, ik introduceer je even goed. Ja, goed. Maar wat niet iedereen weet, is dat jij ook helemaal in den beginnen bij de LP, de Libertaire Partij, betrokken was. En je hebt daar de jongere afdeling op gezet. En dat leek ons een fantastische aanleiding om een keertje het echt over de grondbeginselen van het libertarisme te hebben. Toch, Robert?
Ja,
ik bedoel, daar proberen we altijd, en dan eindigen we weer in Clown World, maar we proberen daar altijd een beetje in te verzanden, als het ware.
Lijkt me fantastisch, jongens. En we hebben natuurlijk bij ons, Boris, al gesproken bij Holland Gold in de video over hoe gaat het nou in de praktijk eruit zien, libertarisme, en wat kun je er tegenin brengen. Dus het lijkt me fantastisch om die discussie verder te vervolgen.
Ja, die hebben we eigenlijk niet helemaal. We zijn er een beetje omheen gemanoeuvreerd tijdens die podcast, omdat we het ook gewoon over boeren wilden hebben. En je een sidekick had, die zei dat hij liever veiligheid dan revolutie wilde. dus ik denk van ja, nu is misschien een goed moment, weet je. Maar ik vind het ook, ik realiseer me op, ik zit hier gewoon met twee LP'ers. Ben je nog lid van de LP of niet?
Nee, ben ik wel geweest inderdaad. En ik heb me daar ook stevig tegenaan bemoeid toen het de Libertarische Partij nog was. En dat praat je over 2009, 2010. Dat is lang geleden.
Zaten jullie toen samen daar al?
Nee, want ik ben in 2012, 13 erbij gekomen.
Okay. Ja. Maar ik heb jou toen wel ontmoet bij een avond van jonge libertariërs.
Ik heb jou...
Hij is een van jouw protégés. Niet snap het.
Ik heb jou...
Dat was je 12 of zo. Dus dat weet je.
Nee, ik heb jou voor het eerst gezien bij de European Students for Liberty Conference, waar ik dat hostte en jou moest aankondigen voor jouw praatje.
In Amsterdam. Ja, over Bitcoin ging dat.
Ging het over Bitcoin?
Ja, dat was mijn verhaal over Bitcoin. Het was 2014, denk ik.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Vet.
Daar, ja, we daar ken het, gaan we het ook aardig ver terug.
Ja.
Het,
ja. Toen zei je ook inderdaad dat je opricht was van Lijp, het libertarisch jongere...
partij. Wat stond ook weer voor? Weet ik even niet, maar over libertarisch...
Jongere platform.
Ja, jongere platform was het inderdaad, ja. Met de Facebookgroep. En ik zat vanmorgen te googlen, maar die bestaat volgens mij niet meer. Maar dat was een vrij grote groep geworden.
Dat was een Hives-groep nog in de tijd, denk ik. Ja. Hey, maar Paul, wat trok jou aan in het libertarische gedachtegoed? Want ik ken jou namelijk, mensen weten, maar jij bent een van de twee personen die mij georanspeeld heeft, met Bitcoin in aanraking heeft gebracht. Oh. Yeah. Way back in the day. Toen hebben we ook een item voor GameKings opgenomen.
Samen met Dennis, hè?
Met Dennis inderdaad, die was er ook bij. En dat staat vast nog wel ergens in de krochten van YouTube online, maar... Wat heeft jou aangetrokken tot het libertarisme?
Nou ja, ik zal je een beetje over mijn reis vertellen. In 2008 had je natuurlijk de crisis. En dat deed bij mij wel heel veel wenkbrauwen voor ons. Eigenlijk al in 2007, want toen had je natuurlijk al Northern Rock, die Engelse bank, waar die bankruns ontstonden. Maar ook Bear Stearns, die al in de problemen kwam. Ik had bedrijfseconomie gestudeerd aan Erasmus tussen 1998 en 2002. Ik ben nu 42, maar begin van het millennium was ik daar klaar. Ging ik gewoon lekker werken. Maar ik had eigenlijk geen idee hoe macro-economie werkt of monetaire economie. Maar pas door de crisis ben ik mezelf gaan verdiepen in maar hoe zit het nou echt? En het feit dat toen Lehman viel en toen er allerlei bail-out funds kwamen om die hele sector te redden. Toen ging ik kijken, maar waar komt dat geld vandaan? Dat bleek dus allemaal gewoon uit het niets te worden gecreëerd. Ik denk, ik dacht eigenlijk altijd dat banken gewoon geld inleenden, uitleenden, overheden ook. Ik was me niet zo bewust van hoe het nou precies werkte. En het heeft deels te maken met wat er op middelbare scholen en universiteiten wordt gedoseerd. Maar ook vooral omdat ik gewoon toen ik... 18, 19, 20 was eigenlijk helemaal geen interesse in had.
Ja.
Het is te makkelijk om dat allemaal neer te leggen bij educatie. Het heeft gewoon te maken met de mindset op jonge leeftijd. Het had gewoon toen niet echt meer interesse. Ik wilde gewoon begrijpen hoe je bij een bedrijf kon werken, geld kon verdienen en een carrière kon hebben. Maar hoe het precies op high level werkte, dat was toen niet zo interessant voor mij. Maar door die crisis, toen was ik al wat ouder en toen denk ik, wat gebeurt hier nou precies? Toen kwam ik ook achter dat je iedere keer een bubbel hebt voordat er een crisis is. Of het nou de 2008-crisis was, of de dotcom-crisis, of de savings- en looncrisis. Iedere keer heb je eerst een boomperiode, ook in de jaren 20, en daarna de crisis. Dus oké, er is blijkbaar dus een patroon van boom, bust. En hoe komt die boomperiode tot stand? Dan kom je erachter, dat komt door te veel kredietcreatie, lage rente. Kortom, niet marktfalen, zoals werd beschreven in kranten. Ja, de markt faalt, moet worden gered. Nee, overheidsfalen, doordat er allerlei verkeerde prikkels worden ingebouwd waar mensen zich naar gaan gedragen. Dus dat was eigenlijk voor mij het moment van oké, maar dan, dat heb ik allemaal niet geleerd. Dus toen ging ik zelf op zoek en toen kwam ik helemaal, natuurlijk zoals jullie ook, bij de Oostenrijkse school van de economie. En ja, als ik iets doe, doe ik het vrij vaak extreem. Dan wil ik het gewoon tot... Dus ik ben ook uiteindelijk naar Auburn, Alabama geweest, bij de Mises Instituut. Om daar te praten met de mensen en daarvan mensen te leren. Toen dacht ik, oké, dus het probleem is te veel kredietcreatie, te flexibele geldstandaard. Dus we moeten eigenlijk weer iets hards hebben. Toen dacht ik, nou, in het verleden was de goudstandaard eigenlijk best succesvol. Als je met name de laatste jaren van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, la belle époque, vrij stabiel, veel groei. En we hadden toen een goudstandaard. Dus ik dacht, nou, we moeten terug naar de goudstandaard. Maar ja, je kunt de overheid niet vertrouwen om die goudstandaard na te leveren. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Dus ik denk, nou, je hebt een private goudstandaard nodig. Hoe ga je dat regelen? Door gebruik te maken van verschillende kluizen wereldwijd, waar je dan IOU's op af gaat geven. En dan kun je het internet gebruiken om een moderne goudstandaard te ontwikkelen. Dat idee bedacht ik zelf. Ik denk, nou, dat is een mooi idee, dat ga ik gewoon bouwen in 2010. Maar toen ging ik uiteraard eerst even googlen. En toen bleek dat al te bestaan. Je had e-gold, wat later uiteindelijk door de overheid is opgerold. Maar je had ook gold money. Dat bestond al door de heren Turk, James en Jeff Turk, opgericht. Dus ik denk, nou, ik mail die gasten van... jongens, ik bedacht eigenlijk hetzelfde wat jullie al hebben gemaakt. Volgens mij moet ik gewoon voor jullie gaan werken. En toen bleken de jongens dat wel leuk te vinden om iemand te hebben in Nederland die ze zou helpen. En toen ben ik daar gaan werken. Heb ik daar de marketing voor gedaan. Ja, toen raakte ik volop
dat,
in die
dat was geen digital currency, het was geen voorloper op Bitcoin toen.
Nee, het was gewoon gold money, die had een centrale database en hield edelmetaal aan. En nog steeds, ze bestaan nog steeds, leven een beetje een bestaan in de marge momenteel. Maar toen ik daar zat en met toen nog James en Jeff Turk waren we echt, dat waren ook echt de Austrians, Libertarians, waren we gewoon heel erg bezig met, toen ook met contentproductie. Ik zat toen niet achter de camera, of ik zat niet hier in beeld, maar ik was op de achtergrond bezig om gasten te selecteren, redactie te doen. Dus toen begon die liefde al te ontstaan van oké, je moet video's gebruiken om mensen te informeren.
Ja.
Dus tussen 2010 en 13 hebben we gewoon heel veel video's gemaakt toen met allerlei economen en experts over het geld. En daardoor kwam ik ook redelijk vroeg in aanraking met Bitcoin natuurlijk. En dan zit je in dat wereldje van goldbugs en libertariërs. En,
ja.
Maar goed, dat is een beetje een korte samenvatting van die eerste jaren. Maar toen ben ik ook wel vrij extreem erin gegaan. Dus als, ja, ik, vaak als ik dingen
wat doe, is dan, extreem? Wat is een extreme want ik vind libertariërs altijd hele, hoe noem je dat? Hele redelijke mensen. Hè? Want,
rationele
denkers, ja. Inderdaad. Wat is dan een extreem rationele denker?
Dat is extreem natuurlijk.
Nou ja, misschien is dat... Ik hou er ook van om dingen in de praktijk te doen. Dus je kunt praten over hoe je een goudstandaard kunt ontwikkelen. Of je kunt zo'n bedrijf oprichten of daar gaan werken. Of je kunt praten over hoe je... bepaalde strategieën kunt toepassen in je leven, of je kunt het gewoon doen. Dus op een gegeven moment, het was in 2012, als voorbeeld, toen woonde ik op de Kanaaleilanden, had ik een offshore structuur via Cyprus en de Seychelles en een bankrekening in Tanzania. Om maar een voorbeeld te geven hoe je dan... Ik was bezig met dit soort... ik heb het boek meegenomen, dit is dan uit 1973. Het International Man heet dat.
Vet.
Je hebt gewoon van die strategieën, hè? Die libertariërs gebruiken dat. Dus je assets in land A, paspoort van land B, je woont in land C.
Ja.
Dat soort dingen. En ik had toen ook, natuurlijk, ik kreeg betaald in goud door mijn werkgever. Dat lag dan weer kluizen in
betaald in goud?
In Zwitserland.
Hoe doe je dat?
Dat soort dingen speelden. Maar goed, daar sloeg ik dus redelijk in door. En toen wilde ik ook bij de Libertarische Partij, wilde ik in het bestuur. Dus ging ik bij het bestuur aanschuiven, toen een tijd nog met Van Manders en zo. Dus... Ja, dan vind ik het, als ik iets interessant vind, dan wil ik het ook gewoon maximaal doen.
Ja.
En dus daarin was ik vrij extreem. Ik ben daar later wel, daar kunnen we straks over praten, een stuk genuanceerder in geworden. Maar het was wel op dat moment voor mij toen heel belangrijk om het helemaal zo te leven. Dus zowel qua werk als qua overtuiging en ook als qua toepassing.
En Ik kan me namelijk... Je hebt evenementen gaan. Je hebt denk ik een van de eerste echt grote Bitcoin-conferenties. Ik weet niet of het een Bitcoin-conferentie... Eigenlijk was het dat helemaal niet. Het was Reinvent Money in de Erasmus Universiteit. Ik denk 2015, als ik zou moeten...
Nee, ja, mijn allereerste event was 2010. Dat was een libertarisch event in Breukelen en bij het Van der Valk Hotel. Waar iets van 150 libertariërs. Daar spraken over goud. Dat was nog pre-Bitcoin. Dat bestond al wel, Bitcoin natuurlijk. Maar 2010 was het wel heel erg marginaal nog.
Ja.
Ik heb het pas 2011 voor het eerst gehoord. Maar dat was wel een leuk event. Maar toen ik na het echt helemaal into Bitcoin raakte, eind 2012 heb ik daar voor het eerst ook daadwerkelijk Bitcoins aangeschaft via Mt. Gox. Toen nog. Maar toen begon ik ook, weet je, ja, als je het dan doet, moet je het goed doen. Dus dan wil ik ook mensen ervan overtuigen. Dus toen begon ik die podcast met Tuur de Meester in 2013.
Waar ik nog te gast ben geweest. Die nu een grootheid is in de Bitcoin-wereld, deed de prijsanalyse.
Ja, de prijsanalyse.
Wat is het?
Ja,
0, ja. Niks was het waard.
Nee, ja, wat fantastisch, joh. En dat was een mooie tijd. En ik was dan op reis in Zuid-Amerika, want toen woonde ik in Ecuador. En met een gare verbinding was ik net weer ergens, stond ik half tussen de lama's. En moest ik toch nog proberen te connecten om met Tuur die show op te nemen. Maar het was een mooie tijd. En we hadden debitcoin.org als Nederlandstalig weblog.
Vet.
En toen besloot ik op een gegeven moment 2014, omdat ik merkte, er is gewoon heel veel vraag naar om geld voor de toekomst te organiseren in Rotterdam. Nou, 350 man, dat ging als Willem Middelkoop ook. En het ging over
Max
Bitcoin.
Max Keizer, Stacey Hurwitz.
Nou, dat was 2015, dat was okay. Max Keizer inderdaad.
Daar was ik bij, ja. Dat was insane.
Dat was iets na 500 man. En echt,
dat is niet 500 man, dan zaten zeker 2000 man in de zaal.
Nee? Trust me.
Andreas Antonopoulos was er.
De line-up was natuurlijk fantastisch. Andreas Antonopoulos, Max Keizer, de president van Lieberland. Dat is toch een libertarisch land.
Dat was 10 keer opgepakt.
Vet hoor. In 2016, dat was dan de laatste editie. Dat was in Delft, in de aula.
Daar ben ik niet geweest.
En dat was 750 man. Dus sprak Thierry Baudet over de Nexit bijvoorbeeld. Daar hadden we iemand van de Bank of England die daar voor het eerst over central bank digital currencies sprak. Ja, het was ook echt wel weer baanbrekend.
Ja.
En dan, ja, dit wordt opgenomen op... het is vandaag 19...
Ja, dat moet je niet zeggen.
Dat mag niet zeggen.
Het is live, is dit.
Het is live, ja, maar...
Donderdag nog iets.
21 oktober. Dus is al het verleden als dit wordt uitgevoerd. Heb ik weer een event met Holland Gold.
Ja.
En dat hebben we in Leusden. En daar komen ook 350 man af. Daar gaat Arno Wellens spreken. Maar ook Wim Boonstra.
Ja,
belangrijk om meerdere kanten van het verhaal te laten horen. En Alfonso Pecacello. Bert Slachter komt, Ab Flips, Hester Baes, Mike Hutting van Blocks.
Ja, leuk.
En ook allemaal hele vette gasten. Dus het is gewoon leuk om events... Eigenlijk mijn punt is, events organiseren, bij elkaar komen, kennis overdragen, biertje drinken. Dat gebeurt er weinig. Nou, je weet alles natuurlijk van die meetups. Het is gewoon leuk om dat soort dingen te doen. En dan kun je gewoon het beste met elkaar bonden en van elkaar leren.
Ja.
En je hebt toch ook, want je hoorde net praten over zeg maar, het financiële systeem. Dat is een beetje jouw route in libertarisme geweest. Je hebt ook bezig gehouden met het oprichten van een bank, toch?
Ja, de posterbank. Ja, ik heb al boeken meegenomen, jongens. Het is fantastisch.
Kijk, nooit van spullen gezien hier op tafel.
Ja, maar inderdaad. Gouden munten, zilveren munten.
Nee, inderdaad, de posterbank, dat was dan weer... Dan wat stapjes in de tijd te maken. 2015 ging ik weer in Nederland wonen. Ik had toen 3,5 jaar in Duitsland gewoond. Ik kwam weer in Nederland. En toen kreeg ik de kans om mee te helpen aan het ontwikkelen van de depositobank. Dat was een vriend van mij, toen nog niet, maar in ieder geval een jongen die mij benaderd had. Omdat ik op Follow the Money wat had geschreven over dat ik graag een vrije markt voor geld wilde. En die had mij benaderd. Zegt, nou Paul, ik heb niet zo'n voorstel, maar ik heb wel een idee, denk ik, hoe we het bestaande systeem, het fiat-eurosysteem, wat beter kunnen maken. En toen heb ik met hem een drankje gedronken en hij legde dat idee uit van, nou, laten we gewoon zo naar een bank beginnen die gewoon één op één het geld bewaart bij de centrale bank. Dat heette toen nog geen depositobank. Dat is pas later in discussie in de Kamer hebben die naam gecoind. Maar hij zei van, dan hebben we gewoon een veilige haven. En als we dan regelen dat die bank niet meedoet met het depositogarantiestelsel. En als we dan gaan pleiten voor het afschaffen van het depositogarantiestelsel in het algemeen. Dan krijg je een soort van veilig euro-alternatief binnen die eurowereld. En dan worden banken weer meer gedisciplineerd. Nou, dat sprak me gewoon heel erg aan. Ik hou van radicale oplossingen, maar ik ben ook wel zo realistisch dat je dat niet altijd kunt bereiken en dat je binnen het systeem ook voor meer vrijheid en meer keuze kunt gaan door bepaalde tweaks te doen. Dus daar heb ik me ook hard voor gemaakt. En dat was eigenlijk geen succes als in die bank is er nooit gekomen, maar het heeft wel heel veel politieke ophef veroorzaakt. Er is veel over gedebatteerd. We zijn veel in gesprek geweest met van de DNB tot minister van Financiën. Heel vaak zijn we natuurlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk is er een heel rapport gekomen van de WER. Dat is 2019 uitgekomen. En zeg maar 3 jaar nadat we het heet geld en schuld, de publieke rol van banken. En daarin wordt ook genoemd dat onze bank eigenlijk dat een goede manier zou zijn om het systeem beter te maken.
Ja, we hebben hier samen nog een podcast bij BNR over opgenomen, kan ik herinneren, toen dit rapport uitkwam. Maar die bank, want ik kan me herinneren dat het is afgeschoten op het feit dat je niet mee wilde doen aan het garantiestelsel.
Ja, je hebt een aantal verschillende vergunningen. En de vergunning die wij wilden, die bestond niet. Dus wij wilden een bank die niet meedeed met het deposito garantiestelsel, die geen krediet zou verstrekken. Want anders dan, je wil het gewoon 1-op-1 bewaren bij de ECB. Dus daar past geen krediet bij.
Ja.
Maar we wilden wel toegang tot het Target 2 systeem. Dat je ook wel het kon gebruiken om mee te betalen en mee te sparen. Nou, er was geen vergunning mogelijk op die manier. Aan die voorwaarden kon niet worden voldaan. De Kamer heeft gezegd, unaniem met de motie van de regering moet dit mogelijk gaan maken. De wet moet worden aangepast. Dat is nooit gebeurd. En dan word je op een gegeven moment gewoon natuurlijk een soort van pad opgestuurd. Dat er een commissie, de WR, naar moet gaan kijken. En dat duurt allemaal jaren. Het is gewoon traineren om een mooi initiatief uiteindelijk gewoon dood te knuffelen.
Ja.
En uiteindelijk is het toen op een gegeven moment kwam het rapport uit van de WR. En toen begon de CBDC al een beetje in opspraak te raken. Of in ieder geval in zwang te raken. En toen heeft de minister van Financiën gezegd van ja, leuk zo'n depositobank. En toen kwam Mahir Alkaï ook met de publieke depositobank. Zei, jongens, allemaal leuk, maar er komt straks een digitale euro aan. En dan is het probleem opgelost. Dus we kunnen jullie ideetjes wel gewoon terzijde schuiven. En nu komt dan natuurlijk straks de digitale euro. Maar ja, inmiddels ook door schade en schande, maar ook doordat de overheid gewoon zoveel enge maatregelen heeft genomen de afgelopen jaren, sta ik ook niet echt meer achter het oude plan van zo'n depositobank. Op zich het idee van deposito garantiestelsel afschaffen en banken vrij laten concurreren, daar ben ik nog steeds voorstander van.
Misschien nog heel veel, de inhoud van een deposito garantiestelsel zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, dat je geld wordt gedekt door de overheid.
Klopt. En door andere banken.
Nou ja, door andere banken. Ja. En als die banken falen, dan staat uiteindelijk altijd de belastingbetaler natuurlijk groot. Mm-hmm.
Maar in instantie, dus als jij zegt van nou, we hebben een depositobank, met andere woorden, we gaan niet dat fractional reserve banking doen, want dat is het probleem. Dus dat je bij wijze van spreken voor de 100 euro die je in de kluis hebt liggen, mag je zelf nog 1000 euro uitlenen. Dat wil je dus niet doen met die depositobank. Maar doordat je wel meedoet aan het risico van andere banken die dat wel doen,
klopt,
ben je alsnog.
Exact. Ja. En daarom wilden we niet meedoen eraan. Dat zou nergens over gaan. En dat ben je alsnog aansprakelijk voor de onstuimige kredietgroei bij andere banken. Je wil juist een veilige kluis hebben, een soort van eurokluis. Eigenlijk cash, maar dan digitaal.
Ja, precies.
Dat was ook een beetje onze. Wij constateerden toen in 2015 was dat van ja, weet je, de het cash raakt uit de gratie. Het zijn steeds meer, met name toen in Amsterdam, met die 9 straatjes, bijvoorbeeld hele straten waar je niet meer met cash kon betalen. Hè? 7 jaar geleden al niet. En cash was het geld uitgegeven door de staat. Je kon alleen maar met commerciële banksaldi die betalen. En dat als je van mening bent dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om voor een goed geldstelsel te zorgen, dat is een beetje het standpunt van ons geld. Ja, dan dient dat ook uiteindelijk in digitale vorm beschikbaar te zijn. Want dat is hoe mensen willen betalen. Ja. Veel mensen althans. Jullie zijn natuurlijk tegen overheidsinmenging compleet als het gaat om de uitgifte van geld. En ik in zekere zin ook. Daarom pleit ik natuurlijk altijd voor een vrije markt van geldsoorten. En heb ik dat al de afgelopen jaren ben ik daarmee bezig geweest. Maar ja, als je wel van mening bent dat de overheid daar een rol moet spelen, dat is op zich logisch dat de overheid dat ook in digitale vorm beschikbaar stelt, omdat je niet enkel afhankelijk bent van een kartel van banken.
Ja, hey, laten we dan even gelijk de vinger op de zere plek leggen. Dat jij bent genuanceerd geworden. En met je eigen woorden, het zei je net zelf, hè, dat ja, je bent genuanceerder gaan kijken naar het libertarische basisbeginsel. We zitten nu in clown world, laten we zo zeggen. Het libertarische gedachtegoed is nog nooit zo goed in staat geweest om licht te schijnen op iets wat het licht niet kan verdragen. Dat is namelijk de belachelijke afmetingen van een bureaucratische overheid die zijn grenzen, de grenzen van de wet, de grenzen van de grondwet, alles gaat het ver te buiten. We zien alle krankzinnigheid die daarmee gepaard gaat. Vanaf het begin af aan zijn libertariërs de mensen geweest die hebben gezegd van als je deze weg inslaat, is dat waar je uitkomt. En nu is dat aan het gebeuren. En net als dat aan het gebeuren is, ben jij genuanceerd aan het geworden. Hoe is dat gebeurd? En hoe ben je precies genuanceerd geworden?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En het was wel grappig natuurlijk, als je dan die comments kijkt onder onze video die wij bij Holland Gold opgenomen hebben. Dan zie je natuurlijk de Boris fans, die vinden mij natuurlijk way too salonveeg of te zwak. En jij bent natuurlijk gewoon lekker radicaal. Andere mensen vinden het juist weer dat jij het extreem en te radicaal bent. En vinden het prettig dat ik wat genuanceerder ben. Dus voor iedereen is er wat wils. Dat vind ik het mooie aan onze gesprekken altijd.
Ga je markt en meningen?
Nee, daarom
inderdaad. Inderdaad, ja. Nee, kijk, sowieso heb ik best wel... Ik heb toen best wel, wat ik zeg, die jaren 2010, 11, 12. Ik heb toen best een heftige periode. Ik heb er later ook behoorlijk wat gezeik mee gehad, fiscaal gezien. Dus ik ben behoorlijk diep gegaan. Dat was ook wel louterend.
Hoe is dat louterend?
Nou, louterend is dat je pijn lijden kan louterend zijn. Daar kan je ook sterker uitkomen. Dus het geeft je ook alweer perspectieven van, oké, misschien...
Maar weinig mensen komen genuanceerd uit.
Je kunt denken dat je misschien was je te ver gegaan in je filosofie.
Of, ben je te ver gegaan in je filosofie? Ja. En waar hebben we het precies over? Want
ja.
Ik...
Nou ja, als je dat terugkijkt naar 2012, bijvoorbeeld, hoe ik dat toen, wat ik net omschreef.
Ja, dat je BV's in een rekening in Tanzania, je woont op de Kanaaleilanden en de belasting niet zat zoiets van, luister meneer Buiten, het is allemaal leuk en aardig. Maar wat denken we dat we hier aan het doen zijn?
Dan ging het erom van, oké, maar hey Paul, je was dan een soort van perpetual traveler. Hè? Zo heet dat dan mooi, dat je overal een beetje woont. Maar goed, je hebt wel, in principe had je natuurlijk je sociale, het centrum van je sociale leven bevond zich nog in Nederland. En dan bewezen ze dat door, ja, je had nog een tandarts in Nederland. Of je had ook nog een
kun je dat doen? Dus beginnersfout.
Dat soort gesprekken heb je dan. Dus uiteindelijk was dat, dat je denkt, oké, maar misschien... Is dat ook niet het leven wat ik wil leven? En wil je ook wel je ergens vestigen voor langere tijd? Omdat je wil helpen om een land waar je dan zit of een plek mooier te maken. En dat betekent dat je op een bepaalde manier moet gaan bijdragen. En dat kan je op heel verschillende manieren doen. Maar dus daar ben ik wat genuanceerder in geworden.
En dan ben je genuanceerd geworden in het doorvoeren van je filosofie of ook in de filosofie zelf?
Nou, want binnen het libertarisme heb je natuurlijk altijd die discussie tussen de minarchisten, die in een soort van nachtwakerstaat voorstaan, en de anarcho-kapitalisten.
Van de overheid heb je het over, hè? Dus de minarchisten willen een zo klein mogelijk overheid, en de anarchisten willen geen overheid.
Geen overheid, en daar heb je dan allerlei grijstinten. Dus daar, die discussie heb je altijd. Jij kent natuurlijk ook Robert. En ik ben nu meer geneigd van, oké, laten we gewoon ernaar streven om die overheid kleiner te maken en meer vrijheid te geven. Maar in de tussentijd, als je ergens bent, speel dan wel gewoon mee met het spel. Omdat ik denk dat het uiteindelijk een soort van de beste manier is om er op een geleidelijke manier te komen. Je hebt meer van de revolutie, hebben we nodig, misschien chaos, om daaruit ontstaat iets moois.
Ik zie geen andere weg.
En ik ben meer van, laten we toch kijken. En misschien is dat naïef, maar laten we kijken of we binnen het systeem, een beetje wat LP denk ik ook probeert, door mee te gaan doen, maar wel proberen zoveel mogelijk je eigen regels te hanteren natuurlijk, dat je kijkt of je er samen toch uit kan komen. Dat is en misschien is dat dan de laffe manier, maar ik ben natuurlijk ook vader geworden de afgelopen jaren. En ik wil...
Je hebt zelf allemaal oordelen over jezelf. Vind ik wel grappig. Ja, je hier komt zitten en dan vervolgens allemaal oordelen over
jezelf. Nee, ik oordeel graag over mezelf. Liever dat ik over mezelf oordeel over een ander natuurlijk. Want ik ken mezelf het beste.
Ik vind het niet laf. Ik ben gewoon benieuwd hoe je erbij komt. Dat is gewoon... Hoe kom je erbij dat een... Als je namelijk helemaal ziet wat de rol van de overheid is in deze maatschappij.
Maar stap terug. Wat is de... Kijk, daar wil ik je graag challengen, Boris. Want Clown World, dat backlog makkelijk. Het is natuurlijk een soort van mantra wordt dat. Mm-hmm. En de overheid, net zo goed. Is de overheid de gemeente voor jou? Is dat ook de overheid?
Sure, ja.
Ja, dus is de gemeente per se slecht?
Maar kijk, ik begrijp waar je heen wilt. En,
ik niet. Wat dan? Antwoord even.
Ja, okay. Ik ben benieuwd Boris antwoord.
Is de overheid... Ja, de overheid. De overheid is niet in staat ook om een probleem op te lossen.
De gemeente ook dus.
De gemeente kan dat ook niet.
Oké, okay. En de buurtvereniging? Dus stel, je woont in een woonwijk en je hebt met elkaar een buurt-app waar je afspreekt over hoe je bijvoorbeeld omgaat met inbraak, of dat je dat schoonhoudt. Waar ook een bestuur zit. Is dat slecht?
Zodra je... Maar ik vind eigenlijk jouw antwoord hier...
Nee, ik wil eerst een Boris antwoord.
Zodra je elkaar fysiek kunt ontmoeten. Als ik bij de winkel sta en ik zie daar de voorzitter van de buurtvereniging, en we kunnen praten over die hondenpoep die op... en dat we echt wat moeten doen. Oké, op dat niveau snap ik. Overleg, leidt tot effectiviteit, leidt er toe dat... Maar nog steeds loop je het risico bij de buurtgemeente. En ik heb dat in een vereniging van eigenaren meegemaakt. Dat er eentje zit met een hele grote bek. En die heeft zoiets van, ik wil helemaal niet... En ik ga mijn fiets niet van de gang halen. En weet je, ik bedoel, nog steeds heb je een bepaald soort... hoe noem je dat? Een soort consensus die je moet zoeken.
Maar gemeente is dus niet per se slecht. Net zeg je namelijk dat de gemeente was slecht.
Ja.
Maar nu nuanceer je het al.
Maar het is
de nuance die ik bij Boris nu ineens wel ook tref.
Nu heb je het over de buurtvereniging.
Ik kom Halsema niet tegen bij...
Als je in een kleine gemeente woont... je hebt natuurlijk heel veel fusies gehad tussen gemeentes... maar we hadden vroeger wat kleine gemeentes. Je hebt ze nog steeds. Waar je met een paar honderd man in een dorp woont. Je komt elkaar tegen. Slecht of niet?
In principe slecht, ja.
Omdat dat is al... Laten we dan... Oké, de Vereniging van Eigenaren. Slecht of niet?
Effectief, maar nog steeds in feite een rare constructie.
Maar het voldoet aan het criterium dat je elkaar tegenkomt. Dat was jouw criterium.
Ja, maar omdat je wil aan de ene kant een heel fundamentele discussie voeren over organisatiestructuur. En aan de andere kant heb je zoiets van, hoe klein kan het worden of zo?
Kijk, de reden waarom ik hou van, ik heb het helemaal natuurlijk allemaal doorbedacht. Ik heb zelfs ook, en dat is echt een fantastisch boek, dat was een beetje mijn railpool. Die moet iedereen lezen. Dat is The Market for Freedom. Mm-hmm. Ken je dat toevallig, Robert?
Nee.
Dat is van 1970, nog voordat... Murray Rothbard uitkwam met zijn boek Man, Economy, State, was er een boek The Market for Freedom van Morris Tannehill heet dat. En daarna kreeg je ook nog Machinery of Freedom van David Friedman, de zoon van Milton Friedman. Mm-hmm. Later heb je ook nog de kleinzoon van Milton, de Patrick Friedman van het Seasteading. Maar als je al die mensen leest, dan komen ze met fantastische constructies over hoe de vrije markt kan werken, ook voor politie en voor alles. En dat was super inspirerend. Dus dat was echt voor mij een red pill om over al die verschillende scenario's na te denken. Maar door daarover na te denken, ga je ook denken, oké, maar als we nou inderdaad gewoon Boris en Robert volgen, anti-overheid, anti-alles, we gaan het gewoon helemaal zelf doen. Dan, ik denk in heel veel situaties dat je namelijk weer uit gaat komen op bepaalde organisatiestructuren die we nu ook hebben. Neem de VVE. De VVE is volstrekt libertarisch, namelijk je koopt een appartementrecht en je weet van tevoren wat de grondwet is van het appartementencomplex. Je weet welke regels je hebt. Je weet dat de meerderheid aan stemmen geldt.
Ja.
Want als je op basis van unanimiteit gaat werken, dan krijg je nooit een beslissing voor elkaar. Dus je moet met meerderheid van stemmen werken. Kan een supermeerderheid zijn, kan een marginale meerderheid zijn, maar je hebt nou eenmaal om besluiten te nemen in een bedrijf, in een VVE, heb je meerderheid van stemmen nodig. Punt.
Maar daar is libertarisme ook niet tegen.
Nee, maar dus die VVE klopt. Maar daar verschil je eigenlijk al een beetje van mening met Boris. Want Boris...
Anders. Ik bedoel namelijk dat de uitkomst van dat soort organisatiestructuren namelijk altijd corrupt is. Want het is corruptible. Het is iets wat gecorrumpeerd kan worden.
Is de VVE dus altijd corrupt?
Nee, de uitkomst van dat soort organisatiestructuur. Ik snap dat de mens een hiërarchisch dier is. En we willen graag een leider of een baas hebben of weet ik wat. En willen ons organiseren. Dat snap ik. Het probleem is van hoe zit het met de incentives rondom het zijn van een bureaucraat, van een bureaucratische laag. En die incentives zijn gewoon altijd verrot. En als die structuur niet gerepareerd kan worden, dan blijf je, of tenminste als die incentives niet zuiver kunnen blijven, dan heb je dat probleem.
Maar je zegt altijd verrot. Dat is ook zo'n absolute uitspraak die gewoon niet klopt. Ik heb gewoon in talloze VVE's gezeten waar het bestuur het beste voor had met de leden. Ze waren zelf ook eigenaren. En het bestuur wilde juist bijvoorbeeld extra geld opzij zetten om het dak op termijn te kunnen repareren. Terwijl de armlastige leden daartegen gingen stemmen. Dus die stelling ben ik het gewoon niet mee eens. Het bestuur was heel vaak niet verrot. En hoe wil jij dan dat incentive voorkomen? Hoe ga je in een libertarische samenleving dan het incentive weghalen bij zo'n VVE? Want als je die VVE's zullen blijven bestaan, neem ik aan.
Ja, maar ik denk ook
moeten samenwerken.
Hoe we een case maken, want ik denk niet dat dat argument zeg maar per se libertarisch is. Want het gaat erom bij het verschil tussen een overheid, een gemeente of een rijksoverheid, dat er sprake van dwang is. En bij een VVE is er sprake van vrijwilligheid. Jij kan je aan onttrekken aan die VVE.
Ja,
je kiest of je daar gaat wonen of niet. Je kiest of je mee wil doen aan de met elkaar afgesproken regels. En dat is de kern van libertarisme.
En dat is de kern van de discussie binnen het libertarisme. Is inderdaad, kijk, als je geboren wordt, teken je geen contract voor. Maar als jij uiteindelijk in een VVE, daar teken je wel contract voor. Als je in de gemeente woont, zou dus eigenlijk om te voldoen aan het libertarische criterium, zou je op je 18e eigenlijk moeten tekenen dat je akkoord bent met de regels van de gemeente. Want de gemeente, jongens, is gewoon een grote VVE.
Er zijn wappies die zeggen dat je dat ook doet, hè? Doet met je hoofdnaam en hoofdletters en een paspoort.
Ja, inderdaad. Maar
dat is wel inderdaad.
De gemeente is een grote VVE
ja.
En een land is een grote gemeente. Dus zo ben ik gaan redeneren. Ik denk linksom of rechtsom. Je gaat altijd weer op dat soort structuren uitkomen. Ik wil niet zeggen dat ik ben voor heel veel vrijheid. En laten we proberen zoveel mogelijk vrijheid terug te winnen. En ik ben helemaal fucking tegen wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Met verplichte vaccinatie, de QR. Alle dingen waar ik al jaren over praat. Maar ik wil van de libertariërs en ook van jullie... Want jullie zijn vaak anti, maar ik hoor weinig oplossingen. Ik luister misschien niet vaak genoeg.
Maar wat
van
moet ik dan doen?
Dat was de vorige uitzending. Ja, maar jij zegt, het is allemaal alles voor overheid. Ja, maar ik zeg, definieer overheid. En een VV is een vorm van overheid.
Ik wil het wel definiëren. Hoe heet dat? Ik wil het wel wat nuanceren. Want ik denk dat inderdaad... Ik heb natuurlijk zelf ook heel lang voor de gemeente Amsterdam gewerkt. En ik heb ook diezelfde... gedachte gehad van ja, uiteindelijk als je het vrijwillig, want de kern is wel, en ik denk het is ook fundamenteel dat het vrijwillig is, want nu heb je geen checks en balances in de overheid. En dat is waarom het zo slecht en uit de hand gaat lopen.
Nou, in een parlement in principe, als nee, maar die dat zonder echt, last en
dat,
ruggespraak
dat is
zou stemmen.
Geen checks en balances.
Nee, dat komt omdat je met die coalitieakkoorden zit en die meerderheid. Precies. Maar je zou inderdaad willen dat je allemaal ontzichtachtige figuren hebt die zonder last en ruggespraak uiteindelijk het beleid van de regering controleren. En dat gebeurt niet.
Nee, maar dat is ook...
Maar dat is gewoon logische uitkomst.
Precies, dat is inherent aan het systeem.
Ja, maar je hebt nog een Eerste Kamer, hè, dus laten we... Maar stel, we hebben in maart hebben we de Provinciale Statenverkiezingen. De huidige coalitie heeft absoluut geen support in het land. Dus het zou kunnen zijn dat straks in maart worden compleet andere partijen gestemd. En die kunnen de komende jaren natuurlijk wel het beleid van de regering stoppen of kraken. Dus dat is een vorm van... jullie zijn altijd heel vaak absoluut. Er zijn geen dit, er zijn geen dat. Nee,
maar het gaat...
ik hoop dat we deze discussie hebben.
Ja, maar je kunt toch zien dat ook door de geschiedenis heen... hoe dat in dat eindstadium van die... Weet je, alles begint altijd heel... Wat jij ook zegt, je begint allemaal vol goede moed. En kom, laten we een regering...
Op
papier is het schitterend, ja. Weet je. Laten we geldsysteem en hard geld... Nee, wij gaan echt hard geld doen. Ik heb nog Sibwinia vorige week bij jou aan de podcast horen zeggen hoe nobel de euro begonnen was. Terwijl er al... En ik was het helemaal met jou eens dat je zei van iedereen zag al van een kilometer aankomen dat het never nooit niet ging werken. Er was wel degelijk een consensus onder economen dat de euro...
Ja, die was er duidelijk.
Absoluut.
Euro is gewoon een politieke munt, die zou gaan falen. Economen
precies.
Waren het erover eens.
Nou goed, dan wordt het er toch doorheen gedrukt. Waarom? Omdat... kijk, Robert, die blijft erin. Nee, maar omdat de incentive er is om dat te doen. En dat bedoel ik, dat daar gaat het altijd mis.
Nee, maar eens. Dus we zijn het compleet eens over het feit dat de overheid veel te groot geworden is. En dat we een kleine moeten maken. Alleen waar ik dus genuanceerd in ben geworden is, oké, what's next? En ik met name ook, bijvoorbeeld, ik vind dat de socialisten hebben een enorme blinde vlek als het gaat om de macht van de overheid. Maar libertariërs hebben een blinde vlek als het gaat om de macht van corporates. Hè? Want als je alles gaat... Nou, bijvoorbeeld ook een punt wat ik wil discussiëren. Stel, je gaat inderdaad... de LP komt aan de macht en de overheid moet worden afgebouwd en feitelijk alle assets moeten worden verkocht aan het publiek. Neem ik aan dan.
Mm-hmm.
Een soort van liquidatie, een soort van veiling van de assets.
Ja.
Is dat wat je voorstelt?
Ik denk dat het wel een stap in de goede richting is, ja.
Kortom, dus de mensen die decennia of even misschien verdiend hebben aan een systeem waar jij niet achter staat, fiat geld, corruptie, die mensen hebben dat geld, die gaan dan in die veiling... Die assets kopen, die de LP ter beschikking stelt.
Ik denk wel, als je kijkt waar we nu zitten, dat heel veel van die mensen assets hebben door de overheid. Ik bedoel, het corporatisme is een probleem, ja. Maar dat is dus vergroeiing van het grootkapitaal met de overheid. Ik denk dat er weinig monopolies in grote bedrijven zouden bestaan zonder dat ze, zeg maar, hand in hand zouden lopen met de overheid. En je zou inderdaad naar een vorm, daar gaan we nu sowieso heen, een vorm van een reset moeten gaan. En veel schulden moeten saneren. Maar
een veiling, zou dat dan niet leiden dan tot dat de publieke assets in handen komen van mensen die op onrechtmatige wijze...
Nou ja, de vraag is,
maar wat is het doel? Kijk, hoe je er komt, ik snap dat dat problematisch gaat zijn. Weet je, die overgang tussen een soort van wat we nu hebben, een socialistisch systeem, een soort staatssocialisme, naar een kapitalistisch vrije marktsysteem, dat gaat een pijnlijke overgang worden. Hoe die pijn precies genomen gaat worden en hoe we dat indelen, whatever. Dat, ik bedoel, dat is lastig, maar daar moeten we het over hebben. Maar wat is de uitkomst?
Wat is het ideaal? Ja.
Waar wil je heen?
En die transitie moet je wel bespreken. Datzelfde met, ik had een keer met Pepijn van Houwelingen gezeten voor Black Box. En dan vraag ik ook, maar wat ziet het FVD nou precies voor zich dan qua Nexit? Wat is dan de next step? Gaan we samen met Duitsland wat doen? Of gaan we zelf wat doen? Maar daar wordt dan niet echt over nagedacht. Het is meer ideologisch gedreven, we gaan dit doen.
Maar hoe moet je dat anders? Hoe kom je...
Nou ja, je bent zelf ook ondernemer, Boris. Ik als ondernemer wil ik wel graag een beetje anticiperen op wat er allemaal gebeurt. Je denkt
ja, dan maak je een businessplan. Nee, en vervolgens dat begin je. Het eerste wat je doet is het businessplan wegflikkeren. Want het gaat toch nergens over.
In de praktijk heb je als ondernemer alternatieven. Ik werk met verschillende banken en ik weet dat bank A me eruit kan gooien. Ik werk met verschillende transporteurs, want ik weet dat de transporteur A op een gegeven moment over de kop kan gaan.
Ja.
Dus als jij nu een exit roept, zorg er in ieder geval voor dat je dan, al is het maar op de achtergrond, ook daadwerkelijk je plan B bouwt.
Maar wat is plan B? We hebben hoeveel Bitcoin duizenden jaren... Nee, maar Nederland was 1000 jaren, 2000 jaar bestond het, of misschien inmiddels volgens mij wel 6000 voor Christus, als ik de Oera Linda mag geloven, die we hier besproken hebben. Maar hoe dan ook, duizenden jaren bestaat Nederland al. En nu zitten we, hoe lang zitten we in de 20 jaar, pak een beet, zitten we in de EU? Of,
weet euro je, sinds 1998, digitaal en sinds 2002. Goed,
weet je, ik bedoel, 20, 30 jaar op die duizenden jaren, denk je dat we niet weten hoe we een eigen land moeten runnen en hoe we dat zelf moeten doen?
Nee, maar dat grappig genoeg, dat boek wat ik net noemde, moet je echt lezen, The Market for Freedom, geven de schrijvers ook aan dat je wil in die transitiefase, kun je bijvoorbeeld kiezen om in plaats van je publieke assets te verkopen, want zij wezen ook op het gevaar, ja, maar wacht even, dan gaat het in handen komen. Dan krijg je echt een beetje wat je had in de jaren 90, toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, dan gaan al die assets naar oligarchen toe. Je wilt ook niet in een samenleving zitten, Boris, straks waar de oligarchen het over hebben genomen. Van de
maar je kunt toch die markt vrijgeven? Dat is toch de bedoeling?
Ja, maar leg het dan nou eens uit. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met Gronings gas? Naar wie gaat dat?
Nou, om te beginnen ga je die kijk, nu heeft de NAM heeft het alleen recht om dat gas te boren. En ik ben geen specialist op het gebied van Gronings gas. Maar volgens mij is de NAM heeft de licentie gekregen om en die doet dat dan samen met specifieke
om het uit de grond te halen. Maar het eigendom ligt gewoon bij de Nederlandse staat.
Natuurlijk, ja.
Uiteindelijk
krijgen
zou je
dan de Nederlanders naar hoofd van de bevolking een aandeel in de gasreserves?
Ja, dat zou moeten gebeuren, ja.
Maar waarom niet de Groningers alleen? Die kunnen zeggen, nou, we scheiden ons af. Mogen de Groningers zich afscheiden?
Ja, ja, mogen zich afscheiden, ja.
Dus het gaat.
Maar het zijn wel echt.
Maar dat soort dingen moet je toch over nadenken.
Ja, zeker. Maar dat is wel. Selling past the sale. Want dan ga je er wel van uit dat het ideaal libertarisch is. En daar ben ik nieuwsgierig naar. En ik ben met je eens dat die weg ernaartoe lastig is. Dat gaat inderdaad sowieso gepaard met heel veel saneringen. En je moet nadenken over waar ga je assets naartoe brengen. Maar dat wil niet zeggen dat je uiteindelijk gelooft dat een vrije markt, waarbij alles in privaat eigendom is, een beter systeem zou opleveren. Maar geloof je dat?
Defineer privaat eigendom. Als je
niet in eigendom van de staat.
Ja, maar de staat zijn wij. Dus stel
dat wij zijn niet de staat.
Maar let op, als je die VVE, als je die weer uittrekt. Dus stel, een gemeente kun je zien als een grote VVE.
Ja, maar toch? Want er is een heel groot verschil. Bij de ene komt dwang kijken en de ander niet.
Oké, maar stel dat iedereen die nu in een gemeente woont, tekent dat ze een inwoner zijn van de gemeente en voldoen aan de rechten en plichten.
Ja.
Dus als iedereen dat tekent, is de gemeente dan een grote VVE geworden?
Ja.
Oké, en dus dan zijn dus de straten en de wegen van de gemeente in handen van de inwoners.
Ja.
Dus dan hebben we een libertarische gemeente.
Ja.
Oké, nou, zo kan je toch ook in principe een land zien. Als het op grote schaal in een land gebeurt, dat iedereen 18 plus tekent, ik ga akkoord of ik vertrek.
Ja.
Als dat gebeurt, is er dan sprake van een grote VVE als land?
Als dat gebeurt, dan heb je inderdaad een grote VVE, ja.
Dus dan ben je in principe, als je dan blijft zitten, dan heb je eigenlijk dus toch die libertarische samenleving.
Want het heeft meerdere facetten. Als je het hebt over, jij hebt het over het Gronings gasveld. Er is nu zo'n ding toch dat Omtzigt bezig is om te vragen wat voor lopende gascontracten zijn er nog. Nou, dat wil Rutte wil dat niet vrijgeven, want hij heeft geen actieve herinnering of hij heeft geen toegang of hij weet het allemaal niet. En waarom? Omdat er zijn contracten gesloten tegen slechte marktprijzen, wel ver onder de marktprijs. Waarom? Omdat het een of andere politiek gewin oplevert voor Rutte persoonlijk of voor de persoon die dat geregeld heeft, whatever. En dat bedoel ik met die incentives. Die incentives gaan er altijd toe leiden dat wat voor organisatiestructuur je ook hebt, het corrupt wordt op het moment dat je niet transparantie hebt over die incentives.
Ja, daarom wil je ook gewoon zo klein mogelijk. En daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we over heel veel dingen eens zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om juist te kijken waar je schuurt. Maar ik ben ook voor kleinschaligheid. Ik heb een heel mooi gesprek opgenomen met Michael Pilarczyk. Dat is denk ik inmiddels gepubliceerd als dit wordt gepubliceerd voor het Holland Gold kanaal. Mm-hmm. En het is de kracht van kleinschaligheid en reserves hebben, buffers hebben, samenwerken op straatniveau, op buurtniveau. Zodat je veel weerbaarder bent. Maar uiteindelijk hebben we ook weer mondiale structuren nodig om wel die sim, die smartphone te maken of wel die auto te fabriceren. Dat vind ik uiteindelijk ook wel vooruitgang. En het feit dat we dit zo opnemen, het allemaal apparatuur wat hier niet vandaan komt, is ook wel prettig. En ik hou van reizen. Mijn vrouw komt uit Zuid-Amerika. Ik had haar nooit getroffen als we ook niet die diensten en producten hadden gehad. Dus uiteindelijk zul je wel een soort van fine line moeten vinden tussen wat je kleinschalig thuis doet om weerbaar te blijven, maar wat je ook wel op wereldwijde schaal met elkaar doet. Dus hoe klein je ook wil zijn, uiteindelijk heb je ook wel weer mondiale structuren nodig om bepaalde dingen te vervaardigen, te produceren. En dan heb ik het niet over een DAVO of anderszins, maar bijvoorbeeld Bitcoin is natuurlijk wel een hele mooie mondiale wijze om toch samen te werken zonder dat je elkaar hoeft te vertrouwen. Dus,
maar daarom is ook, ik vind ook die structuur aan zich niet, dat zeg jij volgens mij wel, maar die structuur aan zich niet het probleem, maar de toevoeging van dwang. Dat is het probleem. Op het moment dat de vrijwilligheid weggaat en je hebt dus niet, je kan je niet onttrekken aan het systeem, de vrijwillige keuzes weg, dan wordt het problematisch. En dat zie je binnen de overheid. En daarom zie je ook binnen de overheid dat inderdaad heel veel geld wordt verkwanseld, omdat ja, mensen worden toch niet accountable gehouden. En je kan het niet goed corrigeren. En in een VVE, dat is vooral omdat het kleinschalig is en vrijwillig, kan je het wel. Je kan je eraan onttrekken. Als te veel mensen zich onttrekken aan de VVE, dat is ook natuurlijk een principe wat je net over zegt op het landsniveau, een beetje een principe voor heel veel libertariërs van stemmen met je voeten.
Nee, ik wou zeggen, je zou kunnen stellen, mensen die in het land blijven wonen, die geven impliciet hun goedkeuring aan het beleid. Dat is natuurlijk wat extreem, maar of je moet er eigenlijk voor zorgen dat iedereen alsnog tekent. Dus misschien dat zou wat mooiste zijn, dat je als overheid erkent dat je bestaansrecht niet legitiem is. En dat je overgaat op een procedure waarbij alle inwoners uiteindelijk toch voor een soort van contract tekent. En dat in dat contract ook staat opgenomen dat je inderdaad niet dat je op termijn uit de Europese Unie treedt of dat de euro stopt. Of dat je allerlei afspraken met elkaar maakt en dat iedereen zich daar dan aan houdt. Dan krijg je natuurlijk weer een beetje een soort van VV-achtige situatie. Zou het dan wat jou betreft legitiem worden?
Ik denk dat het dan niet gaat gebeuren. Ik denk dat niemand gaat tekenen onder zo'n bestuur te vallen. En dan valt het dus. Het gaat uiteindelijk uit elkaar vallen. En mensen gaan zelf hun geld kiezen en niet willen dat niet opgelegd krijgen. Ik denk niet dat het nodig is en ook niet gaat gebeuren. Ik denk dat wel dat het een goede incentive is om mensen wakker te maken voor het feit dat ze bestuurd worden. Net zoals dat ik denk dat het een goed idee zou zijn om in plaats van inkomstenbelasting vooraf te innen, gewoon een factuur te sturen aan het einde van het jaar, begin van het volgende jaar. Want dan word je in één keer heel bewust van hoeveel geld je aftraagt aan de overheid. Als je zo'n contract moet tekenen, is een beetje eenzelfde soort van psychologisch effect gaat het hebben. Ik denk dat heel veel mensen dat dan niet gaan tekenen. En dan, ja, dan zou je dus uiteindelijk uit elkaar vallen van een land naar misschien provincies, naar gemeentes, waarbij je uiteindelijk bij een groep terechtkomt waarmee je met gelijkgestemden en je dus inderdaad wel afspraken kunt maken. Ja, dan heb je een libertarische samenleving.
Want dat dingen, jij zegt net, het blijft daar bij me hangen. Je zegt, de overheid, dat zijn wij. Of de staat, dat zijn wij. Ik weet niet precies wat je zei. Zoiets.
Ja. Ja.
Dat ik zoiets heb van, nou, maar wacht eens eventjes. Als ik nu kijk naar de EU. Het is niet wij, het is niet ik, het is niet ons, het is niet Nederlands niet eens meer. Het is, weet je, Christine van der Leyen is Duits volgens mij.
Ursula van der Leyen.
Ja. Ursula, en Christine Lagarde is Frans. Ik weet niet, als ik Sibinia moet geloven, dan zijn de Fransen en Italianen maken de dienst uit daar. En ik denk dat hij gelijk heeft. Weet je, hoe is dat wij? Hoe is dat ons? Wat is die identiteit en hoe is dat, wat voor rol speelt dat in bestuur?
Nou, laat ik het anders verwoorden. Het zou zo moeten zijn dat wij de staat zijn, we the people. Dat zou het ideaal zijn. En in lijn met wat we allemaal besproken hebben net, met die VVE, met die gemeente, dat je elkaar kent, waar je natuurlijk niet iedereen kan kennen, ook in andere organisatiestructuren. Dus op zich hoef je elkaar niet, wat jij zegt, daar ben ik het niet mee eens, je hoeft elkaar niet per se te kennen om toch goed samen te kunnen werken. Mm-hmm. Maar ja, die EU is natuurlijk volledig uit de hand gelopen. En mensen herkennen zich totaal niet in wat er daar gebeurt. Mensen spreken andere talen. Het is een potpourri van talen en culturen.
Ja.
En ik begrijp wel waarom die tot stand gekomen is. De Duitsers die wilden graag één worden. De Fransen die zeiden, nou ja, prima, maar dan moet de markt stoppen en dan gaan we samen een munt voeren. Uiteindelijk winnen de Fransen het altijd in dat soort discussies. Dus ik begrijp waarom die euro gekomen is en ook waarom de Europese Unie voortkwam uit de Europese Economische Gemeenschap en de Gemeenschap van Kolen en Staal na de oorlog. Ik begrijp wel de politieke redenen waarom je als Europa samen wil werken. Zeker omdat je natuurlijk met het grote Amerika en Rusland en China, ja, als je een verzameling kleine landjes bent, ja, dan kun je minder een vuist maken. Allemaal duidelijk. En voor mij, weet je, ik spreek meerdere talen. Mijn vrouw komt hier niet vandaan. We zijn redelijk flexibel. We kunnen ook gewoon in Ecuador weer wonen of ergens anders. ik begrijp dat beter, denk ik, dan iemand die gewoon voor de rest van zijn leven op één plek in Nederland woont en ook alles in het Nederlands wil doen. Maar zo'n structuur kun je gewoon niet afdwingen. Als mensen het niet willen, dan moet je het niet door een strot gaan douwen. En dat gebeurt natuurlijk nu, want dat leidt alleen maar, dat is alleen maar averechts werkt dat. Dus dat zien we de laatste jaren, dat hoe meer ze de EU willen vergroten of de euro willen vergroten, uitbreiden, hoe meer dat tot weerstand gaat
leiden. Waarom doen ze het dan?
Ja, het is gewoon de vlucht naar voren. Als je ziet dat iets niet werkt, dan ga je proberen je inzet te verdubbelen. Een beetje zoals een casino, hè? Je bent het verliezen, maar je blijft maar verdubbelen, omdat je hoopt dat op een gegeven moment dat het wel werkt. En uiteindelijk ga je berooid naar huis. En dat is natuurlijk een beetje waar we nu in de Europese Unie mee zijn beland. Dus ze proberen iedere keer nog grotere fondsen, nog meer pressie, nog meer dwang. En uiteindelijk leidt dat dan tot een soort van enorme druk in het systeem. En dat moet via een ventiel naar buiten gaan. En
het is toch ook gewoon zwart-wit corruptie. Gewoon oude, oud-Hollandse corruptie die er plaatsvindt. En ik bedoel, als je kijkt naar de coronamaatregelen. Weet je, we hebben dan Siebren van der Linde, of hoe heet die gast? Siebert van der Linde, Siebert, die dan met zijn mondkapjes deal, ja. Weet je, die wordt dan geslachtofferd. En ik heb echt zoiets van, ja, maar ik zie op de achtergrond nog 30 man staan. Ik zo, ik kom niet eens mee. Weet je? Want het is, ik bedoel, we hebben Marion Koopmans met haar PCR-bedrijfje. We hebben, wat was er aan de hand met de broer van Hugo de Jonge, die bij AstraZeneca in de directie zit?
Ja, de Ursula van der Leyen, die dan niet openbaar maakt wat voor gesprekken ze heeft met Pfizer. Tuurlijk.
Maar nee, dat zijn incentives. Dat is wat ik bedoel met van uiteindelijk ga je incentives krijgen die niet transparant zijn en die leiden tot corruptie.
Ja, je hebt dus enerzijds heb je, kijk, die grote bedrijven die vinden het natuurlijk prachtig, dit zo'n Europese Unie. En die willen gewoon in zoveel mogelijk markten hun producten afzetten. En die bepalen de agenda's via Davos in Brussel en waar ze elkaar ook treffen. Of nou via Zoom is. En dus die willen gewoon meer geld, meer verkopen. Politici zijn vooral heel veel uit op macht. En ja, een politicus vindt fantastisch, die meet zijn succes af naar hoeveel zieltjes die kan besturen. Dus hoe meer uitbreiding, hoe groter het wordt, die vinden dat fantastisch. Die hebben andere drijfveren vaak. Of na afloop gaan ze natuurlijk vaak wel cashen. Dan gaan ze natuurlijk bij een groot bedrijf werken. Maar terwijl ze politicus zijn, willen ze gewoon zoveel mogelijk macht.
Ja.
Kijk naar een Timmermans of een Van der Leyen die... Die varen daar wel bij voor hun gevoel. Maar uiteindelijk gaan ze hun vleugels verbranden. En valt dat...
Dat vind ik interessant. Want aan de ene kant ben je heel genuanceerd. En dan als het dan eigenlijk van oké, wat gaat er nu gebeuren? Dan zeg je, ja, ze gaan hun vleugels verbranden. Ik weet het niet, maar...
De nuance zit mij meer in het van hoe ga je dit precies straks vormgeven? En wat voor... En ik denk dus dat je uiteindelijk wel op bepaalde overheidsstructuren gaat uitkomen. Maar niet in die grootte zoals we dat nu hebben. Snap je? Dus mijn nuance zit niet... Ik ben hartstikke kritisch over waar het heen gaat met de Europese Unie en de euro. En ik ben ook voor een exit en voor uit de euro stappen. Maar wel dat we daarover nadenken en dat er plannen voor worden gemaakt. Dus daar zit meer mijn ondernemersgeest van. Oké, als je het doet, bereid dat gewoon goed voor. Punt. Maar mijn nuance zit dus daar. Maar ik ben net zo hard kritisch als jullie als het gaat om die agenda's die spelen, om de uitbreiding, om de macht van de grote blokken wereldwijd. Maar daar zitten we denk ik weer op één lijn. Mijn nuance zit nogmaals meer op de praktische uitwerking van wat jullie propageren.
Ja. Dan die overgangsfase.
Ja.
Hoe kijk je nu tegen Clown World aan?
Ja, definieer Clown World.
Nou, ik kan me voor... Kijk, je bent podcastmaker. Dus je zit daar aan tafel. En ik heb zelf ook de eer gehad om twee keer aan te schuiven zelfs.
Ja, Robert, dan ga je aanschuiven.
Nou, hier, daar ga je. Maar dan zitten dus al die mensen zitten tegenover je daar een verhaal te houden. Weet je? En de ene gaat die kant op, de andere gaat die kant. Dus ik kan me voorstellen van op een gegeven moment heb je daar... Je doet dat nu volgens mij een jaar zoiets. Dan heb je daar, krijg je daar ook... Je krijgt van iedereen wat mee. Sommige mensen leren wat van. Andere mensen ben je totaal niet mee eens. Hoe kijk jij nu aan tegen Clown World?
Ja, maar nogmaals, hoe definieer je Clown World?
Zodra je hier de deur uit loopt.
Ja, want ik had net met Robert in het voorgesprek, want toen zei hij van ja, alle politici, alle media, maar dat, weet je, als je zo een...
Die meedoen aan de mainstream agenda. Ja,
ja, maar dat zijn allemaal hele vage begrippen. Ik begrijp wat je bedoelt, hoor, maar het, en misschien zit daar dan ook weer die vervelende nuance, maar bijvoorbeeld de mainstream media. Weet je, ik zie regelmatig in de Telegraaf hele kritische artikelen. Ik heb Wierd Duk recent ook uitgebreid mogen interviewen over de oorlog. Behoorlijk wat artikelen in de Telegraaf van Plasterk of van Leo de Winter, die ook ageren tegen wat jullie de clown world noemen. Maar dat is wel mainstream media. Maar op het moment dat jij clown world is mainstream media, dan weet je, zo ontstaat denk ik wel die polarisatie.
Ik voeg er wel
heel duidelijk een punt. Snap je wat ik bedoel? Dat ik vind het prettig om dat gewoon heel specifiek te maken. Wat is die clown world? Het is makkelijk om te zeggen, ja, clown world en het is allemaal slecht. Maar
ja, maar het probleem, als ik kranten ga lezen, dan word ik er zo boos van dat ik stop met kranten lezen. Dus ik heb geen idee of er ook goede artikelen in komen. Dus ik ben inderdaad niet helemaal op
goede artikelen. Ja, maar, nou ja, kijk,
maar goed, maar het is toch wel duidelijk voor de overgrote deel waar dat uit bestaat. Ik bedoel, er wordt er gewoon beslist. Als je kijkt naar een Biden bijvoorbeeld. Ja. Hij kan niet eens meer normaal zinnen formuleren. Dat is toch bizar?
De machtigste man ter wereld
die niet eens uit zijn woorden kan komen.
Absoluut bizar. Nee, dus ik wil ook niet te veel pesten over hoe je dingen... Maar ik vind het wel belangrijk om semantisch... wat definieer je precies met dit of dat... vind ik gewoon interessant en belangrijk om over te praten. Maar als ik kijk naar die wereld... ja, dan maak ik me natuurlijk net zo hard zorgen als... net als jullie. En de mensen die ik spreek zijn soms heel radicaal in hun uitspraken. Soms zijn ze wat meer mainstream, om het zo te zeggen.
Maar waar haal je de kracht vandaan om genuanceerd te zijn daarover? Ik bedoel, als je kijkt wat er gebeurt. Hè, de afgelopen 2 jaar zijn onze grondwetten... zijn gewoon daar hebben ze in Den Haag gewoon echt een kont mee afgeveegd. Op een manier, als wij dat 3 jaar geleden met elkaar besproken hadden... dan hadden we gezegd, nee, dat is ondenkbaar in een land als Nederland. Weet je, ik wil vrij om te gaan en staan waar je wil, was klaar. Weet je, er was openlijk gediscrimineerd. Dat werd onderdeel van beleid. Weet je, discriminatie mag niet. Punt uit.
En waar ik de kracht vandaan haal, heel simpel, Boris. Wat ik aangaf, ik heb een zoon en ik wil dat hij opgroeit in een mooie wereld. En wij verschillen van mening of we daar eerst via een enorme chaos moeten komen of dat het toch op een geleidelijke manier kan. Maar door bijvoorbeeld alle mainstream media als clownbot te definiëren, of alle journalisten, of alle universiteiten, of alle politie. Ik heb een familie die politieagent is. Mm-hmm. Ik weet ook de pijn die hij doorgaat, de problemen, met name tijdens die demonstraties bijvoorbeeld. Maar door elkaar in groepen in te delen en die labels te gebruiken, denk ik dat we gewoon niet opschieten.
Maar hoe doe ik dat dan? Hoe ben ik aan het labelen?
Ja, de clown world bijvoorbeeld. Om maar een voorbeeld te noemen. En dan, je hebt het wel genuanceerd, maar als je er alle mainstream media onder schuift.
Maar dat zei ik niet, hè?
Maar mainstream media, zei je.
Ik zei de mainstream media die meedoet aan de...
aan het narratief.
Aan het narratief, ja.
Maar een Telegraaf bijvoorbeeld is ook maar gewoon een verzameling van verschillende journalisten. De een doet er wel mee, de ander niet.
Is niet Kees de Kortlaatste opgestapt?
Het is toch veel makkelijker om te zeggen dat die krant is slecht of niet.
Jij hebt ook voor de media gewerkt. En ik ook. En dat, maar, kijk, mijn clown world oordelen
bij,
over de media.
BNR bijvoorbeeld.
Dat is een goed voorbeeld.
Mag ik zeggen wat ik wil? Ja. BNR, als ik bij BNR ben,
veel
zeg
plezier.
Ik wat ik wil.
Nee, serieus. Want zo ken ik het ook namelijk. En ik weet bijvoorbeeld, het FD zit samen met BNR op 1 afdeling. En ik heb daar 2 jaar lang een podcast gemaakt over Bitcoin. En 2 jaar lang zijn we bezig geweest om te proberen het FD iets positiefs over Bitcoin te laten schrijven. We waren niet eens welkom bij de hoofdredacteur die fucking aan 2 meter verderop achter zijn bureau zat. Hij wou niet daarover praten.
Ja, en ik heb een keer met Bert Slachter een workshop gegeven over Bitcoin en crypto, waar 4-5 redacteuren bij aanwezig waren bij het FD. Dus ik
heb
wat
heeft dat opgeleverd? Stukjes die niet gepubliceerd
werden. Ja, ik heb een heel mooi stuk gepubliceerd.
Nou, ik heb het gelezen volgens mij. Ik weet het niet.
Nee, hoor. Maar weet je, kijk, ik vind het gewoon makkelijk om hele groepen over één kam te scheren.
Maar er is een agenda, dat is mijn punt. Er is wel degelijk een agenda bij die mediapartijen. Ik bedoel, BNR, ik bedoel toevallig, omdat ik het weet, maar zij werden zwaar gesponsord door AstraZeneca gedurende de hele periode. Ze hadden BNR Gezond podcast mede mogelijk door AstraZeneca en weet ik wat.
Tuurlijk, ja.
Ik bedoel, fijn dat ze transparant zijn, zodat ik weet dat ik al een corona coverage gelijk weg kan flikkeren. Maar
agenda, Plasterk, die schrijft bijvoorbeeld in de Telegraaf vernietigende columns over het stikstofbeleid, over het klimaatbeleid.
Maar is
Telegraaf mainstream media?
Hij is
heel
rijk, hè?
Ja, maar is Telegraaf mainstream media?
Ja, zeker.
Doet Telegraaf mee aan de
Clown World? 90% sowieso.
Dus, maar dan zie je al dat je dus Plasterk, je schrijft Plasterk op die manier dus eigenlijk
nee,
af.
Dat denk ik niet. Nee. Ik zei net al, voor 90% doen ze mee. Maar ik snap niet wat die nuance gaat uitmaken in de discussie dat 90% gewoon zwaar bullshit is. Tuurlijk, Plasterk, die schrijft goede stukken, vooral nadat hij uit de politiek is gegaan.
Ja, maar, dat is een beetje laf, eens. Maar.
Ja, maar wat wil je hiermee... Ik bedoel, ik snap de nuance en je moet niet... Volgens mij doen we dat ook niet. En we noemen volgens mij nooit per se media of...
Nee, dat is lekker makkelijk als je het gewoon breed houdt natuurlijk.
Nee, ik wil het wel noemen namelijk. Want ik ken namelijk bitter weinig uitzonderingen op die regel.
Ja, misschien heb ik gewoon te veel een roze bril op. En is het gewoon mijn aard om... om te kijken of we er toch samen uit kunnen komen.
Maar dat is sowieso dat is gewoon een beetje aard van beestje dan. Maar wat wil je? Je probeert nu heel veel te nuanceren en ik zoek naar waarom. Ik snap je discussie over. Er komt een transitiefase. Daar moet je over nadenken. Ik denk dat er binnen libertarisme heel veel over nagedacht is. Dus daar kunnen we sowieso over hebben. Maar wat wil je nu nuanceren? Met welk doel?
Mijn belangrijkste zorg die ik nu al heb, en ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, is toch die enorme tweespalt die we in de samenleving hebben. En met name op social media. Daar heb ik ook met Michael Pilarczyk over gehad. We moeten toch kijken of je bij elkaar kan komen. De gevaccineerden en de niet-gevaccineerden. De mensen die kritisch zijn over de NAVO en de mensen die terecht ook kritisch zijn natuurlijk over Poetin. Maar mensen zitten elkaar zo erg af te branden, constant online. Terwijl als je in real life met mensen praat, ook mensen die helemaal links zijn. Ik heb met bijna iedereen gewoon goede gesprekken. Omdat als je echt geïnteresseerd bent in elkaar en je kijkt waar je elkaar kunt vinden, kom je vaak wel tot een oplossing.
Totdat je geen QR-code hebt en naar de sportschool wil.
Nee, eens. Maar daarom waren we dus terecht dat je daar op sommige dingen moet je gewoon heel snoeihard ingaan. En gelukkig werden steeds meer mensen wakker en was op een gegeven moment de meerderheid volgens mij van de samenleving ook absoluut tegen verdere doorvoer daarvan. Dus je moet het kwaad ook benoemen en daar moet je dan ook gewoon radicaal aan zijn. Maar tegelijkertijd moet je wel met elkaar kijken of je eruit kan komen. En dan helpt het als je dingen nuanceert en niet iedereen constant maar labelt als slecht of clown of mainstream of wat dan ook. Snap je? Of deuger, of hoe je het noemen wil.
Nee. Waar ik gewoon bang van ben, is dat je eindigt in het poldermodel. Dus ik laat ik zo zeggen, don't shoot the
Job Cohen.
Precies dat, ja. Van don't shoot the messenger, weet je? Ik bedoel, die clown world is er niet omdat wij roepen dat de mainstream media in hun mainstream narratief corrupt zijn. Nee, dat zijn ze. Weet je? Ik bedoel, dat we toevallig clown world noemen, bek lekker, en is de clown op tafel, ja, en is lachen, weet
en
je?
En ik lach er ook om, tuurlijk. Maar
het is ook grappig. Maar dat aan het eind van de rit denk ik van ja, maar wat is het werkelijke probleem van polarisatie? Dat is gewoon het geldsysteem. Je hebt een hele grote groep Nederlanders die de energierekening niet meer kunnen betalen, omdat een klein deel van de elite besloten heeft dat Zelensky een good guy is en Poetin een bad guy is. En we daarom op een of andere manier nu heel veel voor ons gas en onze elektra moeten gaan betalen. Dat is wat de tweedeling oplevert. Namelijk één helft van Nederland die hun rekening niet meer kan betalen. En een andere helft van Nederland die zegt van, nou, maar je kan toch gewoon een Tesla rijden. Want ik heb zonnepanelen en die laden dat ding op. Ja, dat is niet. Dat is clown world. Weet je? Dat je dan in je Tesla-wereld leeft en denkt dat heel Nederland zo is. En dat levert die. Kijk, wat echt tweespalt oplevert, wat ik zei. Weet je, toen ik niet meer mijn kids naar zwemles kon brengen. Vanwege die fucking QR shit. Toen had ik zoiets van ja, maar het is allemaal leuk en aardig. Opsodemieter hiermee. Weet je, dit is niet waar ik voor getekend heb. En ik word
nu niet getekend, dus dat is.
Nee, maar de bedoeling. Weet je, ik flikker op. En ik bedoel, dan ik heb er wel begrip voor dat die ondernemer zegt van jij mag niet meer in mijn zaak. Maar dit was heel Nederland die zegt van ik mag niet meer in hun zaak.
Nee, en dat was echt zo'n moment dat je er gewoon snoeihard in moet gaan. En 100% eens. En als het gaat om het benoemen van corrupte leiders of leiders die er complete bende van maken, helemaal eens. Gewoon.
Maar dat is toch niet opgehouden?
Nee, maar dat is anders dan bijvoorbeeld hele bevolkings of hele beroepsgroepen overeenkomen scheren. Dus alle
journalisten. Politici.
Nee, maar wacht even. Maar dit zijn wel de beroepsgroepen
die politici. Er zijn natuurlijk ook gewoon best wel politici die inderdaad bijvoorbeeld een Omtzigt of een Renske Leijten. Natuurlijk stemmen ze ook vaak.
Maar die mensen gaan het ook niet de oplossing. Dat denk ik. Ik geloof ook niet in hun oplossing. Ik bedoel, ik snap dat het nog wat enigszins integer Tweede Kamerleden zijn, maar als ik kijk naar wat ze voorstellen, gaan we in dezelfde shit komen over zoveel jaar van nu.
Maar en wat ik ook wel zeg, je zegt van je mag er niet kaart tegen ingaan, maar wel, nee, je zegt als je met de QR-code, daar moet je kaart tegen ingaan, dan wijs ik naar die mediapartijen die staan te schreeuwen dat we het voor elkaar moeten doen en al die bullshit waar ze mee komen, wat allemaal onwetenschappelijke bijgeloof is, betaald door AstraZeneca en Pfizer. En dan zeg je van ja, maar we moeten ook genuanceerd zijn naar de mensen die er anders zijn. En ik heb zoiets van nee, ik ben er nog steeds kaart tegen aan het gaan. Sterker nog, ik denk dat we niet klaar zijn.
Ja, maar dan pak je ze aan op dat dossier. He, dat is duidelijk.
Nee, maar dat dossier verandert. En zometeen krijgen we je CO2-uitstoot en je central bank digital currency en je fascisme op de blockchain.
Waar Dirk op de Telegraaf ook weer een strak artikel over schreef samen met Mahir Alkaï. Ik wil maar zeggen dat er ook binnen de mainstream media ook gewoon weer regelmatig, zij kunnen ook van gedachten veranderen. Dus die agenda is in sommige gevallen misschien aanwezig, maar in heel veel gevallen, de journalisten die ik ken, of neem bijvoorbeeld een Thomas Bolle van Follow the Money, die echt heel erg kritisch schreef over die avondklok.
Ik vind dat hij daar een prijs voor had moeten krijgen.
Is Follow the Money mainstream media? Zie maar, daar ga je al. Dus, dus ik wil gewoon...
Nou, ik vind Follow the Money... En ik weet het niet zeker, ik heb geen bewijs, maar ik denk dat ze door Brussel betaald worden. Geen idee hoe ik daar bij die informatie kom. Ik vind Thomas Bolle absoluut echt een licht in donkere tijden. Hij is echt een hele integere journalist. En hij was ook een van de weinigen die helemaal in het begin af aan, op een gegeven moment, ik heb hem wakker zien worden. En toen is hij bijgedraaid, toen is hij kritische vragen beginnen te stellen over dat coronabeleid. En vervolgens heel kritisch. Ja. Maar hoeveel daarvan in Follow the Money terechtkwam, ik geen idee, want ik heb mijn lidmaatschap heel lang geleden opgezegd.
Nee, maar heel veel. Maar weet je, ik vind gewoon laten we gewoon vooral dingen, problemen en mensen blijven benoemen, maar oppassen met te veel generaliseren als dat uiteindelijk niet bijdraagt aan de oplossing en ervoor zorgt dat mensen alleen maar tegenover elkaar komen te staan. Dat wil ik voorkomen en dat is een beetje mijn achtergrond of de reden waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En voor die podcast die we hebben voor Holland Gold, even kijk, wij zijn een edelmetaalbedrijf. Het gaat hartstikke goed. Mensen willen gewoon massaal nu edelmetaal kopen. Ik heb ook het overigens...
Die clown heeft niet voor niks een gouden trompet in zijn hand.
Ja, maar ik heb hier 5 hele mooie zilveren bitcoin munten. Die verkopen voor €70 per stuk. Worden uitgegeven in opdracht van een eilandstaatje nieuw.
Het is een echt betaalmiddel.
Betaalmiddel daar. En dan geven
dus je kunt daar met zilveren bitcoins betalen. Je kan en met bitcoin en met zilver betalen.
Dus hier staat geen bitcoin waarde op. Wel een bitcoin logo. Het is gewoon een prachtige munt. Daar geven we er 5 van weg. Dat is, ons bedrijf geeft er 5 weg.
Aan de kijkers van deze podcast.
Ja, vooral kijkers die mij helemaal afbranden. En dat ik gewoon weer.
Nee, ik ben ook wel benieuwd van. Ik wil graag van mensen. Want ik vind namelijk. Kijk, ik vind het ook leuk om er tegen in te gaan. Weet je, ik bedoel, dat is een discussie. Dat is media. Mooi, dat is leuk natuurlijk. Nuance is de dood van de media. Dus als je dan kijkt naar de oplossing, heb ik zoiets van laat de kijkers misschien in de comments eventjes vertellen hoe zij een oplossing zien.
Die transitiefase vooral ben ik maar ik moet eerlijk, ook wat Robert terecht zegt, in mijn tijd bij de Libertaris, dat waren de beste gesprekken ooit, want Libertaris zijn heel erg vrij van geest, heel erg logisch, deductie van oké, dit zijn de aannames, hoe gaan we dan verder? En dit soort gesprekken heb ik er toen talloze van gevoerd. En het blijft fantastisch om daarover te sparren. Maar ook in die podcast bijvoorbeeld. Ik vind het juist leuk om niet alleen maar met denkers zoals jij te spreken, Boris. Mensen die wat extremer in staan. Maar ook wel mensen die in het systeem zitten. En misschien denken het systeem nog te kunnen hervormen bijvoorbeeld. En ik vind het leuk om genuanceerde mensen radicale dingen te laten zeggen. En de radicale mensen soms genuanceerd dingen. Om toch te kijken of je misschien een soort van gemeenschappelijke deler hebt. Op basis waarvan je...
Ja.
Want als jij kan... Stel nou dat we inderdaad toch uiteindelijk via een soort van vreedzame transitie naar een vrijere wereld kunnen
gaan. Hoe zie je dat voor je
maar
precies?
Als je kan kiezen tussen een vreedzame transitie en een gewelddadige transitie. Ja, dan kies je toch ook voor die vreedzame
natuurlijk.
Transitie.
Natuurlijk.
Nou, dus... op zich...
Hoeveel water moet je dan bij de wijn doen? Hoeveel compromissen moet je sluiten voor die vreedzame transitie? Ik ben niet
klein,
zo heel...
Klein beetje
QR-code, soort van...
alleen maar de sportschool. Dan.
Gewoon jaarlijks een prik en dan in die sportschool mag. Dan is oké. Dan de vreedzame transitie.
Ik denk dat je gewoon 2 sporen blij moet volgen. Dus enerzijds moet je jezelf beschermen tegen de clown world en wat er allemaal komen gaat.
Heel sterk punt.
En dat kan je dus op heel verschillende manieren doen. Ik zit in het edelmetaal, dus zou natuurlijk hypocriet zijn als ik dat ook niet zou aanraden. Belangrijk om daar wat van te hebben. Bitcoin, lees. Nou, ik lees te veel misschien, maar ik vind het heerlijk om te lezen. Dus we geven wat ook, het is gewoon een beetje vroege Sinterklaasshow, maar we hebben hier 2 mooie boekjes. Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Van Murray Rothbard, vertaald door Tuur de Meester.
Nou, alleen daarom al zijn.
Ja, die geven we ook weg. Ja. Ik heb de Engelse vertaling in mijn kast. Dus dit komt uit mijn eigen boekenkast. Ik had er toevallig nog 2 liggen. Die geven we weg. Maar ook dit boek, ook door Tuur de Meester. Ja, Tuur is een topper. Vertaald het boek Geld, Krediet en Crisis van Jesus Huerta de Soto. Dat is... vertaald ook door Tuur, heette Money, Bankrupt en Economic Cycles. En nu heet het dus Geld, Krediet en Crisis. Die geven ook weg aan een comment. Dus dan hebben we al 8 prijzen. En dan hebben we nog eentje van Goud tot Bitcoin. Geschreven door Erik Mekking, Sander Bonen en Frank Knopers. Ook 3 toppers die veel weten over geschiedenis en toekomst van ons geldsysteem. Dus lezen, noodgeld hebben, cashgeld thuis hebben. Probeer zoveel mogelijk voedsel in huis te hebben. Dat is niet om mensen nu direct te laten panikeren, maar het is gewoon sowieso goed. In goede tijden en slechte tijden heb gewoon wat voedsel in huis waar je een paar weken of een paar maanden van kan leven. En dat moet je ook gewoon gebruiken en weer aanvullen. En zo is er ook helemaal geen verlies. Zou je het ook niet voor weggooien. Precies. Nou, al dat soort zaken. Blijf gezond, slaap goed en heb vooral lief. Leer je buren kennen, leer je straat kennen. Uiteindelijk moet je het samen doen. Maar dat is een beetje mijn plan B. Dus niet meer zoals vroeger overal op de wereld iets, maar wat meer lokaal. Maar ik heb altijd natuurlijk nog wel een plekje in Ecuador waar ik naartoe kan gaan als het echt misgaat. Maar en tegelijkertijd toch kijken of je op een vreedzame manier, waar we net over spraken, binnen het huidige systeem, en dat was bijvoorbeeld de depositobank, dacht ik, nou, dat is in ieder geval een manier om die euro misschien wat sterker te maken. Kijken of je binnen dat systeem toch nog de boel kunt verbeteren, ja, veranderen. En je kan het laf noemen, je kan het salonveeg noemen of wat dan ook.
Ja, met je oordelen over jezelf te
ja, maar ik vind het lekker om mezelf af en toe gewoon een beetje af te branden. Dat is, ik begrijp ook wel hoe mensen denken, maar weet je, kijk wat je kunt doen binnen het systeem en bereid je voor op een ander systeem.
Ja, cool. Goed, wij gaan zo meteen op www.vivovalentine nog even doorpraten in de extra. Ik moet niezen. Ik ben erg allergisch voor monetaire crashes. En ik voel dat we het zo meteen gaan bespreken in het vervolg, dus op vivovalentine.com. Nog heel even, 5 bitcoin munten van zilver, van echt zilver, ter waarde van €70 elk, geeft Paul weg. 4 boeken zelfs, waarvan 2 door Tuur de Meester zijn vertaald, wat alleen al reden is om het in huis te halen. Wat moet je doen? Wat was het? Subscriben bij Holland Gold kanaal?
Ja, dat is mooi. Maar vooral steun de jongens hier. Dus, en laat een interessant comment achter. Iets waar wij gewoon later van denken van, nou, dat is interessant, daar gaan we over doorpraten.
Tof. Oké, nou goed. Dat dus. Doe dat eventjes de comments. Doe dat in de comments op YouTube. We kunnen niet op vivovalentine.com mag ook trouwens. Maar laat op een van die 2 plekken even comments staan. Als je de podcast luistert, ja, dan moet je dus even naar een van die 2 sites om die comment achter te laten. Goed, wij gaan door op vivovalentine.com. In de tussentijd vergeet niet hier te liken en te subscriben. Te followen als je een podcast luistert. We gaan binnenkort allemaal vette dingen doen met de Fountain app. Ik weet niet of je de Fountain app hebt, maar ga maar vast downloaden. Een podcast app waarmee je podcast kunt luisteren. Het is gratis. Die gasten zijn een vet platform aan het bouwen, maar daar gaan we het later over hebben. VivoValentine.com, gaan we nu door.